Zo, goedemorgen. Goed met jullie nog een keer te zijn. Een mooie dag, een mooie stad. Zo. Nou, wat ik heb om mijn hart met jullie te delen. De christelijke leven gaat om Jezus te volgen. Dat gaat het om. Met Jezus op weg. Nou, er zijn veel andere leren in de Bijbel. En het kan erg ingewikkeld zijn en zo. En veel grote discussies tussen mensen, tussen kerken en bewegingen en zo. Maar in zijn eenvoudige element. Het gaat om mijn leven aan de Heer Jezus te geven. En dan de Heer Jezus te volgen. In de onderwerp dat ik wil graag met jullie vanochtend delen, is over meer zoals de Heer Jezus. Heere God, de Vader is verliefd op zijn Zoon, de Heer Jezus, en hij wil graag meer van de Heer Jezus zien in elke dochter en elke zoon. Dus kunnen wij onze Bijbels openmaken, of telefoons openmaken, en telefonen in Galaten, hoofdstuk 2. Galaten, hoofdstuk 2. Ik zal een paar Bijbelteksten lezen hieruit, het boek van brief van Galaten. Hoofdstuk 2 van Galaten, vers 7 en 8. Maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij, Paulus, het evangelie onder de onbesnederen toevertrouwd was, zoals aan Petrus, dat de evangelie onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. Nou, Paulus en Petrus waren twee natuurlijk belangrijke mannen in de Nieuwe Testament tijd. En iedereen, Paulus en Petrus, zij hadden verschillende roeping. Petrus, zijn taak was een bediening tussen de Joodse volk, dat was zijn hoofdbediening. En Paulus, zijn hoofdbediening was de Heer te dienen tussen de heidenen, de non-Joodse mensen. Iedereen van ons heeft een verschillende roeping en dat is goed zo. God heeft een taak voor jou en een taak voor mij op aarde. Een taak voor Paulus en een taak voor Petrus. Anders. Het is niet noodzakelijk, niet nuttig soms om elkaar te vergelijken. Iedereen heeft zijn roeping en moet verantwoordelijk zijn met zijn roeping. Maar vers 8, ik vind het echt mooi. En dat is wat Paulus en Petrus had in gelijk. Vers 8. Want hij die door Petrus werkte, is dezelfde God die door Paulus werkte. En het is dat woord door dat ik zal je aandacht brengen vanochtend. Het is door. Heere God was bezig door Petrus. En Heere God was ook bezig door Paulus. En dat is de grote uitdaging voor jij en voor mij, of voor u en voor mij. Het is te laten dat God graag wil door ons werken. Het gaat niet alleen om God lief te hebben en ik doe mijn best. Ik studeer mijn Bijbel en ik doe mijn best. De grote en de mooie mogelijkheid is dat Heere God zou graag door ons werken. Door mij, door jou. In het dienst, in je huis, in een kidsclub, in een zondagschool, met je vrienden op school, met in je werk, door ons werken. Door Paulus, door Petrus en ook door jij en door mij. Er zijn verschillende beelden van de kerk in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. 80 denk ik, misschien 90. Maar elke groep van christen heeft een bepaalde beeld die ze houden van. Ja, sommige heels, dus ook, ze hebben de legerbeeld, dat Jezus de kapitein en wij zijn de soldaten van Jezus. Het is waar, wij zijn de soldaten en hij is de baas. De dominee of de pastor en de schapen, dat is ook een ander beeld. En een kudde met In de vergadering van gelovigen, een van de sterke beelden is dat van de lichaam van Jezus. Het komt vaak over literatuur en conferenties, dat lichaam, wij zijn lichaam van Jezus. Nou, het is waar. En als we zijn opgegroeid met dat gedachte, je denkt, je lichaam, natuurlijk wel, hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Prima, volgende thema. Maar de beeld van lichaam is erg leerzaam. Niet alleen omdat elke stuk van de lichaam is anders en elke stuk van de lichaam is noodzakelijk. Maar de feit dat wij hebben onze lichaam nodig. Als je wil graag naar de toilet gaan, je hebt de gedachte, maar je hebt je lichaam nodig om daar te gaan. Als je wil je kind pakken, ja, ik wil mijn kind pakken, maar je hebt handen nodig. Je hebt een mooie gedachte, die je wilt delen met je man of je vrouw of zo. Want ik heb een mooie gedachte, je hebt je mond nodig. Zonder dat je vrouw of je man kan niet genieten van je mooie gedachte. We hebben onze lichaam nodig om dingen te doen. Ah, ik wil graag op vakantie dit zomer. Zonder lichaam, moeilijk hoor. Je blijft in bed. Je hebt je lichaam nodig om iets te doen. Nou, pak dat idee. En Heer God, Heer Jezus, hij wil graag iets doen op aarde. Nou, hij kan engelen sturen, hij kan dromen aan mensen geven, waarom niet, hij kan zichzelf dingen doen, maar zijn keuze is door zijn lichaam te werken. Heer Jezus heeft de gedachte en hij wil door zijn lichaam iets doen. Iemand is eenzaam, Heer God wil hem bemoedigen, dan hij denkt, ja, ik heb lichaam, ik zal mijn lichaam gebruiken. Wij zijn lichaam van Jezus. En door ons, hij wil iemand bemoedigen. Door ons, hij wil iemand de evangelie brengen. Door ons, hij wil iemand omarmen. Door ons, hij wil iemand bemoedigen. Fantastische gedachte, broers en zusters. Dat Heer Jezus wil vandaag door jij en door mij iets doen. We hebben niet de avondmaal gehad. Vaak denken, ja, zal ik een lied geven? Heb ik een mooie lied om te geven? Dat kan. Veel beter. Heere God, gebruik mij vanochtend. Door mij, gebruik mij om aanbidding te bemoedigen in mijn gemeente. Het is veel anders dan ik heb een mooie lied, denk ik. Ergens. Door mij, door mij. En ja, Heere God wil ons gebruiken in een gemeentesetting. Door mij, mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen, door mijn vrouw. Hij wil werken in het leven van onze kinderen. Door mij. Nou, hoofdstuk 2, ik ga een beetje verder hier in Galaten 2, vers 20. Galaten 2, vers 20. Bekende Bijbeltekst. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus hier op aarde, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ze heeft de gedachte van de avondmaal vanochtend. Jezus leeft in mij. Ik ben op bezoek in leven. Ik leef niet in leven. Jullie misschien wel. Op bezoek betekent ik kom voor een tijdje en ik ga weg. Te leven, ja, je woont daar. Dat is je plek. En het zegt hier dat Christus, ja, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Het is niet op bezoek, maar ook niet statisch. Als je woont, je verandert, je groeit. En hij wil ook in ons leven en ook ons veranderen. Hoofdstuk 4, nog een Bijbeltekst, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon, dus de geest van de Heer Jezus, de Heilige Geest, uitgezonden
in uw harten. Die roept Abba Vader. De geest van God in ons binnen helpt ons dit relatie met God de Vader te ontwikkelen. Hoofdstuk 4 en nu, nog een vers daarbij, vers 19. En dit, ik vind dit een fantastisch tekst. Natuurlijk, de hele Bijbel is fantastisch, maar soms zijn het meer. Een stukje zijn high density tekst. Vers 19. Mijn lieve kinderen. Het is Paulus aan de christenen in Galaten. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Het is een stuk van een grappige tekst, omdat Paulus denkt dat hij nooit getrouwd was, en bijna zeker, of echt zeker, heeft nooit echt kinderen gehad. Ik heb de barensnood van mijn vrouw van dichtbij gemaakt. En ik ben dankbaar dat ik een man ben. En hier Paulus zegt, ik beleef deze contractions, deze barensnoden, totdat Christus gestalte in u krijgt. Nou, ik heb dat woord gestalte gezocht in andere Nederlandse vertalingen. Oké, wat is een andere manier om dat in Nederlands te zeggen? De NBG zegt gestalte. De Telos zegt gestalte. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt gestalte. Dus het helpt niet alles. Het is gestalte. In het Engels, until Christ be formed in you. King James NIV, Christ be formed in you. The contemporary English version, until Christ may be seen living in you. Christ be seen living in you. The amplified translation, until Christ is completely and permanently formed, molded in you. That is het idee. Twee jaar geleden waren wij in Utrecht in het ziekenhuis voor een lange tijd. De hartoperatie van mijn zoon. En hij was 6 weken in intensive care. Dus elke dag, wij waren een paar keer. Ja. En als je komt binnen de intensive care in Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op de rechterkant, het is een plekje om je handen te wassen met zeep. En er zijn ook handschoenen. Handsokken, zo is een glas. En er zijn large, medium en S small. Dat zijn mooie handschoenen, omdat ze zijn zo dun. Je doet een handschoen aan en je kan alles voelen. Het is echt anders dan een handschoen om te skiën. Of een handschoen om constructiewerk te doen of in je tuin te werken. Het is anders. Je hebt compleet vrijheid in beweging met de handschoenen van de ziekenhuis. Wij zijn, broers en zusters, een beetje zoals handschoenen. En een handschoen op zichzelf is niet zo waardevol. Het is een stuk plastic of zo. Maar als de hand van iemand komt binnen en de handschoen neemt de gestalte van een hand, het wordt echt nuttig. En als de chirurg doet zijn hand binnen, het is nuttiger dan mijn hand natuurlijk. En als de Heer Jezus in ons gestalte heeft, wij zouden nuttige gereedschap in zijn hand zijn. Hij wil graag door ons werken, door elke christen, jong, oud, volwassen, onvolwassen. Door elke christen wil hij graag werken, maar het is makkelijker te werken als de handschoen soepel is. En af en toe, we hebben een beetje baton op één vinger of twee vingers. En wij kunnen, bij volgende Heer Jezus met deze drie, fantastisch, maar deze twee, Dit is mijn business. Dat is baton. Ik doe dat stuk. Of dit is mijn, emotionele kant. En ik hou dat vast. En Heere Jezus, ik hou van jou en al de andere kanten. Maar dit, en als wij zijn soepel, dan hij kan echt het gestalte in ons krijgen. Hoofdstuk 5 in Galaten, vers 22. De vrucht van de geest van Jezus die in ons woont, de vrucht van de geest, dat betekent de consequence of having of de geest van God in ons. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Eigenschappen van de Heer Jezus. De meer dat de Heer Jezus gestalte in ons kreeg, betekent niet dat wij praten meer of dat wij hebben, ja, dat wij worden meer religieus. Ik denk de meer dat Heer Jezus in ons gestalte kreeg, dan deze eigenschappen van de geest van Jezus, wordt meer zichtbaar in mijn leven. Ik vind het altijd wonderbaar dat toen Jezus op aarde was, de rare mensen voelden zichzelf comfortabel met hem. Hij was de waarheid, zonder zonde. En je kreeg de tollenaars, kwam hem op bezoek, mensen met demonen, een vrouw met vijf mannen, en alle rare mensen op aarde. Zij voelden zichzelf attracted.
Aangetrokken
bij de Heer Jezus. Er was iets moois in het gedrag van de Heer Jezus. De eigenschappen dat wij hebben net genoemd. Heb jij ook een wens om meer zoals de Heer Jezus te worden? Is dat ook de verlangen van jouw hart? Het is echt de verlanging van de hart van God de Vader. Hij wil meer mensen, zijn kinderen, de beeld van de Heer Jezus. We hebben drie dochters en één zoon. Mijn zoon is bijna 18. En toen hij erg klein was, iedereen zegt, hij heeft hetzelfde gezicht van de vader. Nou, je arme kind. Maar als een vader denkt, ja, niet zo slecht, hè? Het is echt mijn zoon. Je kreeg een, mijn dochter, de oudste dochter, is echt bijna een model van mijn vrouw. Dus geen ruzie daar. Maar het is echt iets moois om je, een beetje van je van het beeld van jezelf in anderen te zien. En je kinderen. En Heere God in zijn kinderen heeft graag meer van de beeld van de Heer Jezus. En dat betekent niet een baard of zo, maar wel deze eigenschappen. Dat we hebben gezien daar in Galaten 5. Nou, een ander boek, en dat is Colossensen. Daar twee Bijbelteksten lezen. Colossensen. Colossensen, hoofdstuk 1, vers 27. Colossensen 1, vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de geheimenis onder de heidenen. Christus, dit is de geheimenis, Christus. Ja, hebben jullie dat? Colossensen 1, op de telefoon, ja. 27. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Of Christus in u. Onder u, misschien een beetje van een Nederlandse iets, maar Christ in you, the hope of glory. Christus in u, de hoop van heerlijkheid. Dat gaat er nog een keer. Jezus in ons en hij wil zichzelf uiten door ons handen en onze gedrag. Vers 28. Hem, Jezus, verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik mij ook in en strijd ik overkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Paulus, bewust dat Jezus, de kracht van Jezus was bezig door hem, en hij zegt, ja, ik span mijzelf in om te onderwijzen, om Gods woord uit te leggen, zodat elke kind van God, oud en jong, iedereen zal volmaakt zijn. En wat is volmaakt? Dus meer zoals de Heer Jezus. Ik was een week geleden, de laatste week, meditatie met de 20 van onze senioren in Eindhoven. Elke woensdagochtend. Zij komen samen om een kopje koffie te hebben, een taartje of zo, om 10 uur in Eindhoven. En ze hadden genodigd om een paar woorden te delen met onze opa's en oma's in de gemeente. In de loop van de jaren, het is zo makkelijk om terug te kijken en te denken dat alles vroeger was beter. Toen ik 17 was, ik heb 2 jaar met mijn opa en oma in Londen gewoond. Fantastisch mooie mensen. Maar vaak in de auto, ik zit achteraan en zij twee vooraan. En zeg ik, oh, dit is zo slecht. Dit was beter zo. Kijk eens dat kleding. Oh, dit is zo. Vroeger was het schoner. Nooit is vies. Kijk eens. En dit en dit. Het is makkelijk om dat te doen. Een kritische houding te ontwikkelen. En ik heb bemoedigd onze oudere broers en zusters dat zijn taak is nog niet klaar. Iedereen moet meer zoals de Heer Jezus. Dat is de grote wens. En ik kan me niet voorstellen dat Heer Jezus was altijd op kritiek van alles. Nou, als af en toe wij moeten iets zeggen natuurlijk. Maar niet een houding van kritiek. Meer zoals de Heer Jezus. Er zijn 3 gereedschappen dat Heere God gebruikt om ons meer zoals de Heer Jezus te maken. Ik zie 1 in Colossenses 3, is zijn woord. God gebruikt zijn woord. We hebben onderwijs van Gods woord nodig. Het is minder en minder populair nu in Nederland. Onze voorkeur is te zingen. En mooie gevoelens te ervaren. Maar Gods woord blijft belangrijk in dit proces. Als ik wil graag meer zoals de Heer Jezus worden. Ik moet leren, hoe was de Heer Jezus dan? En we hebben Gods woord nodig. We hebben onderwijs nodig. Kennis nodig. Kennis is de basis van geloof. Zonder kennis, het is moeilijk. Wat geloof je dan? En Paulus, wat is de uitdrukking hier? Daarvoor, om onderwijs te geven, span ik me ook in een strijd. Een strijd ik. Dus Paulus zei, ja, dit is echt belangrijk voor mijn mensen. Ik wil graag elke persoon volmaakt te brengen. En ze hebben bijbelonderwijs nodig. Dus Gods woord is een belangrijke gereedschap. Hebt u een trek voor Gods woord? Als ons wens is meer zoals de Heer Jezus te worden. Het komt niet automatisch zonder Gods woord. Gods woord is een van de gereedschappen. Betekent niet al dikke boeken te lezen en al dat ingewikkeld. Ja, maar bezig met Gods woord om te eten. En geef voedsel aan onze ziel. De tweede gereedschap dat we hebben ook gelezen in dit proces is Gods geest. Gods geest is binnen ons en hij wil ons graag kracht geven om de wil van God te doen. En ik denk het is een beetje van een beslissing. Mein oude Jeep in Colombia, het was een benzine Jeep, een Mitsubishi met 9 stoelen. Het was een fantastisch apparaat, maar ik heb het achtergelaten. En de broers nu hebben 2 cilinders achterin gezet, dus ik kan met benzine en ook met gas wandelen. Minder kracht voor de bergen, maar ja, goedkoper. En dit is een kleine switch. En dan je kan kiezen tussen benzine of gas. Wij hebben ook onze eigen kracht, de kracht van onze ziel. En we hebben ook met Jezus binnen de kracht van Gods geest. Wij kunnen kiezen op benzine of op gas te wandelen. Het is onze keuze. Ik ben bezig met een kidsgroepje of zo, bezig met een voorbereiding. En ik doe het voor de Heer, ik doe het met liefde, ik doe het met passie, met mijn eigen kracht. Het is niet een zonde of zo. Het is jammer. Ja, ik was in de auto vandaag, een goeie. Ik vind het fantastisch, een uurtje alleen in de auto, lekker rustig. Tijd om te denken, te bidden. Wat probeer ik te brengen hier? Een Bijbelverhaal? Een beetje meer kennis van Gods woord? Of Heere God, gebruik mij. Ik wil in uw kracht iets zeggen. Alsjeblieft, werk door mij. Door mijn beperkte Nederlands. Zeg maar iets. En dat is... Gods kracht is in ons beschikbaar. Hij wil graag, maar wij moeten op de kracht van de Heer, Geest van God, trouwen of switchen om echt dat wens om Heer God, gebruik mij, werk door mij. Ook een moeilijke de opvoeding van kinderen is een uitdaging. Soms omgaan met een moeilijke vrouw. Er zijn moeilijke Nederlandse vrouwen. En ook moeilijke mannen. En dus we hebben soms kracht nodig om gezellig om te gaan in een huwelijk. De kracht van de geest is ook beschikbaar voor om lekker huwelijkleven te hebben. Ja? Dit is echt praktisch hoor. Dus de 3 gereedschappen. 1 is Gods woord. De 2e is Gods geest, de kracht. En de 3e, ik heb het genoemd, levenssituaties. Dus omstandigheden. Door moeilijke en prettige situaties, omstandigheden. Het is echt de kwekerij voor ons geloof. En we hebben dat nodig. Heer, de doel is ons te maken meer zoals de Heer Jezus. De gereedschappen, Gods woord, Gods geest en omstandigheden. Ik ben geen expert met paarden. Ik heb een paar keer op een paarden gezeten. En ik heb mijn best gedaan om niet van de paarden te vallen. Mijn jongste dochter, toen wij naar Nederland kwamen, zei wel erg enthousiast over paarden voor een jaar of 2. En elke week een highlight was een uur op een paard en zo. Dus ik heb een beetje over paarden. Maar ja, een paard is geboren met zijn eigen wil. En dan iemand met een expert, hij zit op een paard. De Engelse uitdrukking is, you break him in. Is dat ook in Nederland? Je braakt een paard in of zo? Nee. Je zit op de paard en je forceert de paard en hij wordt nat. En als je weet niet wat gebeurt, je denkt dat de man heeft een probleem met de paard. Dat hij is boos met de paard. Dat hij heeft een psychologisch probleem. Maar hij is bezig met de paard om te leren dat de paard zou leren dat de paard heeft een baas. En na een paar dagen, week, je weet niet hoe lang het is, komt een moment waar de paard denkt of zegt of zo. Hij zegt ja. Oké, hij is de baas. En als hij trekt hier, ik ga daar. Als hij trekt hier en als ik zo, ik stop. Ja, hij is de baas. Gebeurt een beetje met de opvoeding van kinderen ook. Komt een moment waar een kind weet, ja, mijn ouders zijn echt de baas. En dan is het wat makkelijker. Nou, dat proces is pijnlijk voor de paard. En wij christenen zijn allen paarden die rennen gezellig op de gras, de veld van de Heer Jezus. Wij komen tot Jezus, wij worden paarden van de Heer Jezus en Hij wil graag door ons dingen doen. Maar een paard met een sterke wil is niet zo nuttig. Een paard met zijn eigen wil is mooi voor foto's, maar niet op een wagen te zetten. Of niet op een exhibition. Nee, het is te gevaarlijk. Dus de Heere God gebruikt situaties in ons leven om ons sterke wil te verbreken. Sommige mensen vandaag denken dat al de pijn komt van Satan. En als het pijnlijk is, dan het is een aanval van Satan en zo. En ik denk, ja, soms wel, maar ik denk, onze trouwe, liefdevol Vader gebruikt pijn ook. Omdat wij zijn zo, voor mijzelf ook, zo eigenwijs, dat soms we hebben pijn nodig om iets in ons te veranderen. Zonder dat pijn, wij blijven glimlachen op de oppervlakte. Met goede intenties, maar zij komen nooit te voldoen. Maar met moeilijke situaties, God bereikt iets in ons. En hij blijft trouwen en blijft een liefdevol vader. Ik zal jullie een paar voorbeelden geven, zodat het idee wordt niet zo raar. Sommigen van jullie kijken mij een beetje raar, dus ik moet dit uitleggen. Denk bijvoorbeeld over Mozes. Hij heeft goed opleiding in Egypte. Universiteit was klaar. Stage met zijn opa Farao. Dus hij was, toen hij 40 jaar oud was, hij denkt, ja, nu is het tijd om mijn volk te bevrijden. En hij had veel diploma's en zo. Hij was 40, is niet jong, hè. 40 is redelijk volwassen genoeg om iets belangrijk te doen. En Heere God zegt, nog niet, man. En hij stuurt de intellectueel man Mozes. Hij stuurt hem naar een woestijn. Niet voor een stage van 6 maanden. Niet voor een 3 of 4 jaar opleiding in de woestijn. 40 jaar achter stomme schapen. Nou, wat doet dat met iemand? Met een grote intellect, met veel gedachten, om elke dag stomme schapen, de billen van schapen, links, rechts. Een aantal jaar geleden, in Colombia, er was een kandidaat voor een president, Ingrid Betancourt. En zeggen ze, ja, creatief vrouw, op televisie, was echt een debat en zo, mooie gedachten, en dan de vark heeft haar gepakt en in de Amazone, met een ketting aan een boom. Elke keer dat zij schrijft iets, de kranten in Colombia willen graag haar artikel geven. Elke keer dat zij doet haar mond open en zij wil praten, zo, meteen de microfoon. Ja, het is interessant, wat zeg je? En nu, zij was in de Amazon, om een boom, en zij kan praten wat ze wil, de kikkers had geen interesse. Geen contact met de media, geen contact wat gebeurt. En dan, ja, zij vecht voor 1 of 2 jaar. En dan, nu zij is vrij, een paar jaar geleden, 3, 4 jaar geleden kwam vrij. Na 7 jaar in de. En zij zegt, ja, een paar keer zij heeft zelfmoord geprobeerd. Dat is in Spanje of Frankrijk nu, denk ik, maar een andere vrouw. God heeft Mozes kapot gemaakt. Kapot is niet het juiste woord. Gebroken misschien. Iets heeft veranderd met pijn in de leven van Mozes. Door de 40 jaar. En toen God zegt. Ja man, ik zie. Hij is klaar voor mijn taak. Ik wil graag door hem werken. Dan hij zegt. Ik kan niet praten. Zo. Ja, precies. Zo heb ik hem nodig. Om hem, door hem iets te doen. Ja, en ik kom te moment, ik lees hier in nummerie 12, zegt, maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen op de aardbodem waren. Een zachtmoedig man. Van een man met veel capaciteiten in Egypte, en hij heeft een zachtmoedig man gemaakt. En niet alleen de 40 jaar in de woestijn, maar ja, ze leden van de volk van God, dat was ook een kwekerij voor zachtmoedigheid. Abraham. Hij verlangt van een zoon. Hij had veel geld en geen kinderen. Wat doe je dan, hè? In Daniel 1, God geeft hem een kleine jochie. En de jochie speelt voetbal en hij is echt trots op zijn kleine jochie. En dan Heere God zegt tegen Abraham, hey Abraham, geef mij jouw zoon, maak een offer van jouw zoon. Genesis 22. Nou, jullie kennen het verhaal wel, maar je denkt, ja. Ik was aan het mediteren met dit hoofdstuk een morgen toen ik in Utrecht was, in de McDonald's had. Mijn stille tijd. Lees Genesis 22. En ja, ik was daar toen. Ik ging met mijn zoon van 17 op de tafel leggen, zodat de chirurg kan hem openmaken en de hart stoppen en een paar tunnels maken. En je denkt, ja, het is moeilijk genoeg om je zoon hier te brengen, zodat iemand anders kan hem openmaken. Hoe was het met Abraham, waar hij moet de mes in zijn eigen hand hebben? Maar God vraagt zoveel van Abraham, hij zou dat nooit doen. Waarom heeft God dat gedaan? Is onze God een slechte God? Wist niet God de pijn in de hart van Abraham toen hij de mes in de hand had? Ik wel. Hij wil iets in de hart van Abraham veranderen. En dit is de enige manier. Er is nog een vrouw, een beetje later, met de naam Hannah, de moeder van Samuel. Nou, in die tijd, haar man had twee vrouwen. Hannah was één en de andere was vruchtbaar, met veel baby's. Elke jaar komt er nog één. Maar zij willen graag een baby hebben en zij kan geen baby's hebben, maar de andere, ja, het is echt, het ging en het ging en het ging. En dit Hannah, zij wordt, het was de favoriet vrouw. En de man zegt, ja, maar ik ben zoveel beter dan 10 zonen. Hè. Maar ja, dat was niet genoeg. Zij houdt en zij biedt en zij houdt en zij biedt. Denk jij dat Heere God haar tranen kan zien? Denk je dat God haar tranen heeft gezien? God was van plan om haar een zoon te geven, Samuel. Waarom heeft hij gewacht zoveel jaren? Waarom niet na de eerste gebed zeggen, oké, kind, hier is het. Hier is het. Maar nee. Hij wacht en hij wacht. En in de pijn, iets gebeurt in de hart van Hannah. God heeft iets bereiken in de hart van Hannah. Dat komt niet door andere mogelijke, moeilijke situaties. En Gods doel is, ja, mensen te vormen. En dan kwam de tijd dat zij zegt, ja, ik geef mijn zoon terug aan de Heer. Nou, welke moeder wil graag haar zoontje van, ja, 4, 5 jaar oud, terug naar een tempel brengen? Zeg, ja, kijk dan, jongen, je kind daar blijven. Ik neem een paard en ik ga daar. Ja, moeders en vaders, wij doen dat niet. Wij hebben graag, ja, het is een mooie leeftijd, grappige kinderen thuis, dat maakt een sfeer en zo. En om je kind daar te brengen, dat was Anna heeft gedaan. En ik vraag me af, was Anna altijd blij, omdat elke jaar zij ging naar de tempel, dus een nieuwe voetbal, een nieuwe schoenen voor de kind, een nieuwe broekje zo. Hoe was het als ze moet dag zeggen, na een weekje bezoek? Als zij wil blij blijven, Anna, zij moet gebroken blijven. Soms de brokenheid is een gebeurtenis, zoals met Abraham. God werkt in jouw leven, in mijn leven. Hij brengt ons tot een breaking point. En je zegt, ja Heer, ik geef het. En dan Heer God zegt, oké, dat was genoeg. Dat was het. En het is weg. Maar soms de gebrokenheid duurt een lange tijd. En God door ziekte, door moeilijke situatie van werk, door ziekte in de familie, door omstandigheden, God werkt iets in ons leven. En het duurt een jaar, 10 jaar. Misschien Heere God zegt, ja, dit is nodig tot het einde van je leven. Ga door zo. Er zijn veel andere voorbeelden. Ik geef jullie 1 of 2 meer en dan ik stop. Om dit idee duidelijk te brengen. En het is niet een slechte God. Het is een liefdevolle Vader dat is bezig om de beeld van Jezus door ons te laten groeien. Met Petrus bijvoorbeeld. Petrus was een sterke man, met veel gedachten, die visserman met veel spieren. En ja, misschien hij werkt met het bedrijf van de vader, dus hij heeft een business knowledge en zo. En dan Jezus zegt, ja, ik ga naar Jeruzalem en ik geef mijn leven. Daar zal mensen mij vermoorden. En dan meteen Petrus roept Jezus als kante. Nee, Jezus, dat is geen goede plan voor onze koninkrijk business. Jij bent de star player hier. Dus het gaat niet goed als je gaat naar Jeruzalem te stiften. Dat is echt, je bent een beetje depressief vandaag in Jezus. En Jezus keek hem aan en zegt, ga achter mij, Satan. Nou, jullie kennen het verhaal wel, maar probeer in de schoenen van Petrus te plaatsen. Dat iemand, hij heeft Jezus echt lief. En hij keek hem aan en zegt, ga achter mij. Als mijn vrouw zegt, nee, ga achter mij, Satan. Dat zou mij echt een beetje ver. Het doet iets met je. Paulus, Petrus was, ja, ik kan, maar yes man, ja. Misschien de andere discipelen gaan weg, maar hier Jezus, gelukkig, je hebt mij. Ik zou je nooit verloochenen. En dan een paar uur later, we zien dat Petrus wandelt buiten in de duisternis en hij huilt bitter. Wij mannen in het algemeen vinden huilen niet zo interessant, wij doen het niet zo vaak. Af en toe, maar niet zo vaak. En hier is een man zoals Petrus. Die gaat en hij huilt bitter. Hij heeft pijn in zijn hart. Er is iets daar dat de volgende keer dat hij denkt, ja, ik ben een beetje van een sterke Petrus. Ik heb de schoteltjes van de koninkrijk en zo. Ik ben de, hij denkt aan dat moment, ja. De gebroken moment. Ik ben niet zo sterk als ik denk. Er zijn verschillende gebeurtenissen. En ik weet niet wat voor situatie u heeft, jij leeft op dit moment. Maar ik ben zeker dat door Gods woord en door Gods geest en door omstandigheden, God is bezig om meer van de Heer Jezus in jij en mij te laten zien. Mijn laatste Bijbeltekst komt uit 2 Korintiërs, hoofdstuk 12. 2 Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 8, 9 en 10. Paulus had een probleem. Hij noemde het. Waar komt het tegen? Een thorn in the flesh. Een toorn in de vlees? Een doorn in de vlees. Er zijn dikke boeken. Wat precies was het? De vlees, was het een oogprobleem? Was het een lichamelijke? Was het diarree? Was het vijanden van de evangelie? Maakt niet uit. Een doorn in de vlees geeft pijn. Dus het was een pijnlijke iets. Vers 8. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Dit doorn. 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel meer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen. In het einde van vers 10, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dit heeft Paulus geleerd door de jaren heen. Hij was ook een sterke intellectueel man met ver oomf. Hij kan veel langer reis maken op benzine zonder gas. En hij heeft geleerd dat als ik zwak ben en ik heb de gas nodig, het gaat zoveel beter met gas. Ik stop met een verhaal dat ik heb gehoord over een man, ik denk in Frankrijk, die een expert was den Bildern von Beethoven zu machen. Er ist ein Künstler. Er macht mooie Bilder von Beethoven und Menschen kopen het voor muziekscholen, voor Menschen mit Geld, mit een beetje muzieke Smaak willen Beethoven in zijn Woonkamer. Hij heeft een Bild von Kultur in huis en zo. En dat is een Televisieprogramma over zijn werk. En dan in de interview, de vrouw heeft hem gevraagd: zo, hoe kan je zo mooie beelden van Beethoven maken? Wat is de geheim daar? En hij zei: ja, het is redelijk makkelijk hoor. Ik neem een grote rots op mijn werktafel. Ja. Ik pak mijn hamer en mijn chisel, mijn bepel. En ik begin te hameren. En alles wat is niet Beethoven, moet weg. Dat is wat Heere God is bezig met ons. Alles wat is niet Jezus in jouw leven, in mijn leven, moet weg. Maakt niet uit als je 70 bent of 50. Of 50 of 50. Alles wat is niet Jezus moet weg. En hij is bezig in dat proces. Heb je ook een wens om meer zoals de Heer Jezus te worden? De rots op de tafel bleef stil op de tafel. Wij mensen vinden het makkelijk te schuiven. En als het komt op één kant en het doet ons een beetje pijn. Als we denken, ja, ik heb een rare vader of moeder. Ik wil graag zo snel mogelijk in de kamer komen. Ik heb een moeilijke baas. Ik wil zo snel mogelijk een nieuwe baan. Ik wil zo snel mogelijk een nieuwe kerk. Ik wil zo snel mogelijk. Nou, onze trouwe God, als hij is bezig met ons en wij schuiven. Zeg, hoef je geen meer pijn daar alsjeblieft. Hij wordt niet boos. Hij glimlacht en zegt, ja, ik kom terug later. En dan heb je geen ergens anders. Maar ik ben zeker, hij komt terug. Omdat alles wat is niet Jezus, moet weg. Zullen wij bidden? Trouwe God en Vader, dank u wel dat u heeft ons gered, dat u heeft uw zoon als losprijs voor ons gestuurd. Maar niet alleen om ons uw kinderen te maken, maar u bent ook bezig om ons te veranderen, om ons meer zoals de Heer Jezus te leven. U bent bezig, Heer, dat u wil vragen dat de Heer Jezus gestalte in ons krijgt. En Heer Jezus, wij zeggen tegen u vanochtend dat wij willen dat ook graag. Wij willen graag meer van de eigenschappen van de Heer Jezus in onze leven te laten zien. Heer Jezus, wil graag u meer ruimte geven om door mij, door ons te werken. Wij willen graag zachte handschoenen zijn, zodat u door ons kunt andere mensen zegen. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.